Geliefde gemeente, we hebben een heel bekend vers gezongen samen. Psalm 42. Een lied dat zingt van een opgejaagd hert. En zoals uit de grondtekst van de onberijmde psalm blijkt, is het een hinde. Zie, daar rennen ze voort, jongens en meisjes. Door de bossen, over de bergen. Opgejaagd door de vijand. Hijgend. Moe. Dorstig. Met een intens verlangen naar water. Haast uitgeput, rent ze zo voort. En terwijl ze zo voortrent, hoort ze in de verte het klaterende water. En ze ruikt met haar scherpe neus het frisse water, waar heel haar lichaam naar hijgt. Maar ach, ze kan er niet bij komen. Want plotseling staat ze daar aan de rand van de afgrond en daar in de diepte hoort ze het water en ziet ze het water. Ja, daar beneden, in de diepte. Maar ze kan er niet bij. En zo kan het zijn in het geestelijke leven. In het leven van degene die de Heere vrezen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Maar ik kan er niet bij, Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? En toch, zulke dorstende zondaren zullen komen. Daar staat de Heere voor in. Tot het water des levens. De Heere zal uitkomst geven. Want Gods goedheid, hoort u het? Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. En daarom, hoop op God. Sla de oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven. En daar spreekt ook de geschiedenis van uit het levensboek van David. En naar aanleiding van de geschiedenis uit 2 Samuel 23 gaan wij samen nadenken over het water uit Bethlehems bornput. Het water uit Bethlehems bornput. En dan zien we ten eerste een grote belemmering om bij dit water te kunnen komen. Want er was toen een bezetting der Filistijnen te Bethlehem, zo lezen wij in vers 14. Ten tweede staan wij stil bij een sterke begeerte om bij dit water te mogen komen. Want David, zo lezen wij in vers 15, kreeg lust en zeide, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput, die in de poort is? En tenslotte staan wij stil bij een krachtige overwinning die bij het water deed komen. Want we lezen, toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die in de poort is. En droegen het en kwamen tot David. Het water uit Bethlehems bornput. Ten eerste staan wij stil bij een grote belemmering om bij dit water te kunnen komen. Ten tweede bij een sterke begeerte om bij dit water te mogen komen. En tenslotte bij een krachtige overwinning die bij het water deed komen. In een weg van grote onmogelijkheden, gemeente, is David uiteindelijk koning geworden over heel Israël. Eerst te Hebron, 7 jaren, en toen later in de stad Jeruzalem. En er zijn momenten in het leven van David geweest dat hij dacht, ik kom er nooit. Zou de Heere wel aan zijn belofte gedenken? Als hij daar opgejaagd werd door die Saul, toen kwam het bij tijden uit zijn hart op. Ik zal één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Nee, het was geen gemakkelijke weg naar de troon. Maar toch is hij er gekomen. Want de Heere had hem uitverkoren om koning te worden over Israël. En wat de Heere zegt, zal gebeuren. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hij is koning geworden over heel Israël. En toen kreeg hij eindelijk rust. Eindelijk vrede. Maar dat duurde niet lang. Want hij was nog maar net koning in Jeruzalem. En dan begint de strijd opnieuw. We hebben het samen gelezen in 2 Samuel 5 vers 17. Als nu de Filistijnen hoorden dat zij David en koning over Israël gezalfd hadden, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. En David, dat horende, toog af naar de burcht. De Filistijnen rukken weer op. Waarschijnlijk om zich te wreken aan David vanwege zijn grote overwinning op de reus Goliath. En nu moet David opnieuw vluchten. Weer zijn paleis uit, de stad Jeruzalem uit. En waar gaat hij heen? Hij gaat naar een schuilplaats waar hij al eerder geweest is. Dat is de spelonk van Adullam, die de ene keer met een burg wordt aangeduid en de andere keer met het woordje vesting. Maar David is niet alleen. 3 grote helden gaan met hem mee en naast die 3 helden nog 30 helden. Dus 33 helden. Die gaan mee als krachtige strijders. Ze willen hun koning niet alleen laten. De liefde dringt hen en de roeping is in hun hart om hun koning te beschermen. En terwijl David zich dan verbergt in de spelonk van Adullam en daar samen met zijn helden de plannen gaat klaarmaken om te strijden tegen de Filistijnen, trekken de Filistijnen het land Kanaan binnen. Waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar een vlakte, een dal, Rafiim. En dat is het dal dat ligt ten westen van Jeruzalem en ook ten westen van Bethlehem, wat 9 kilometer onder Jeruzalem ligt. En daar ten westen, juist in de buurt van Bethlehem, daar gaan die Filistijnen legeren. Waarom daar? Want David is 20 kilometer verderop. Wat hebben ze voor ogen? Waarom gaan ze nou juist naar het stadje Bethlehem? Bethlehem was in die tijd het centrum van de graanindustrie. Rondom Bethlehem waren vele akkers en velden, waar gerst en tarwe werd verbouwd, waar vele graanschuren waren gebouwd om al dat voedsel op te slaan. En we hebben samen gelezen dat het juist de tijd is van de oogst. Dus al die schuren liggen vol met de rijke oogst uit Bethlehems velden. En trouwens, de naam Bethlehem zegt toch ook zoiets als broodhuis. En dat heeft alles met gerst en tarwe te maken. Nou, voor David waren die Filistijnen in zekere zin best bevreesd. Want ze wisten best dat hij een krachtige strijder was die daar helemaal alleen die reus Goliath had verslagen. En daarom passen ze wel op. En hebben ze hun plannen klaargemaakt. Wij gaan niet direct naar David, maar we gaan David indirect pakken. En waar gaan we David indirect pakken? We gaan de oogst weghalen. Zodat er een hongersnood gaat komen in het land. Op die manier willen ze David en het volk vernietigen. Een listige aanval dus. O ja, David zal straks ten strijde gaan. En in de kracht des Heren zal hij overwinnen. Maar zo is het in de tekst nog niet. Daar zit David met zijn helden in de spelonk van Adullam, 20 kilometer bij Bethlehem vandaan. En voor de poort van Bethlehem in het veld van Rafiim, daar liggen de Filistijnen. Ja, ze zijn zelfs het stadje binnengetrokken, zodat er ook in de stad Filistijnen aanwezig zijn. En als David dan daar in de spelonk van Adullam zit, gaan zijn gedachten terug naar vroeger. Naar dat plekje waar hij geboren is. Naar dat plekje waar hij opgevoed is, waar zoveel herinneringen liggen. En als hij dan nadenkt over Bethlehem, dan komt er iets heel speciaals in zijn gedachten. De poort. Want met die poort was iets bijzonders aan de hand. In die poort van Bethlehem, daar was een bornput. En dikwijls was hij daar geweest om van dat heerlijke frisse water naar boven te halen. En wat krijgt hij nu hij die put in zijn gedachten krijgt? Toch ook een drang en een begeerte om uit die put weer eens fris water te mogen drinken. En het is ontzaglijk warm, want we hebben samen gelezen dat het de tijd van de oogst was. Een onhoudbare dorst ontstaat in zijn hart, een verlangen naar die bornput in Bethlehem. Maar ik kan er niet bij. Een grote blokkade is opgeworpen om tot Bethlehems bornput te kunnen gaan. De vijand heeft de weg versperd. En dan moet je zo'n dorst hebben naar water. En weten waar het te vinden is. En daar niet erbij te kunnen. Misschien kent u dat wel. Geestelijk. Nog enkele dagen. En wij mogen weer nadenken dat Christus geboren is. Daar in Bethlehem. Hoe hij daar neergelegd is op de laagste plaats die denkbaar is. In de kribbe van Bethlehem. Zo'n lage plaats dat een verloren zondaar erbij kan. Oh, je weet het. Je hebt het gehoord. Maar je kan er niet bij komen. Je weet niet hoe het ooit kerstfeest voor je persoonlijk moet worden. Gehoord van de Christus. Hoop gekregen met het zicht op de zaligmaker, maar je voelt je onvermogen en je voelt de belemmering en de blokkades om tot hem te gaan. En er zijn er ongetwijfeld in ons midden die weten wat het is om bij Christus terecht te mogen komen. Die bij de kribben hebben mogen leren buigen en hem hebben mogen omhelzen door het geloof. Maar die op dit moment moeten zeggen, hij is voor mijn waarneming zo ver weg. Ik kan er opnieuw niet meer bij komen. Dan voel je de onmogelijkheid van binnenuit om tot hem te gaan. Wat kunnen die belemmeringen dan zijn in het geestelijke leven? Welke blokkades kunnen daar liggen op de weg tot Christus? De bekende Isaac Ambrosius, die schrijft in dat prachtige boek Het Zien op Jezus, met name drie dingen die het geloof in de geboren koning der Joden zo kunnen belemmeren. Het eerste wat hij noemt is de beleving van je totale onwaardigheid voor God. Onwaardig vanwege de walgelijkheid van je ziel. Vanwege de zonde die je tegen God gedaan hebt en nog steeds doet. Hij schrijft, zou er voor zo'n dode hond als ik ben echt wel genade zijn? O, ik ben het niet waard. O, wat kan je dat toch op afstand houden? En dan de tweede belemmering die hij noemt. Dat is het gevoel in je ziel van de sterke eis van God. En dat God met zijn recht komt en zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. Daar kunt u niet omheen, gemeente. Want we hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in Gods oog. Wij moeten betalen. Wij hebben gezondigd. O, als de Heer die eis in je ziel gaat leggen van zijn heilig recht, dan wordt het zo onmogelijk. Geen penning om te betalen. En tenslotte noemt Isaac Ambrosius de geestelijke onkunde van de middelaar. Als dat de kennis van Christus nog zo klein is, kan dat een belemmering zijn om tot hem te gaan, als je de Christus nog niet zo hebt leren kennen dat hij de middelaar is die tussen een eisend God gaat staan en tussen een schuldige zondaar. O, zal ik ooit tot hem kunnen gaan als ik hem zo niet ken? O, wat kunnen er een blokkades liggen om naar Bethlehem te trekken. En dat terwijl er zo'n schreeuwend verlangen is naar Bethlehem. Naar dat water des levens. Naar Christus. Zo bevond David zich in de spelonk van Adullam. Met die sterke begeerte. Onze tweede gedachte. Een sterke begeerte om te mogen komen tot het water uit Bethlehems bornput. David kreeg lust. Zo staat er in vers 15. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Lust krijgen. David kreeg een zeer sterke begeerte naar water, waarvan hij geloofde, dat water zal mij kunnen verkwikken. Met een versmachtend verlangen zag hij uit naar dat water. En dat is wel te verklaren, want ik heb het net al gezegd. Het was de oogsttijd, het was warm. Het was de periode na de regentijd die normaal plaatsvond in januari, februari. Het was de oogsttijd, ongeveer april, mei. En dan werd het zo warm. En juist toen kreeg David zo'n lust in water. Maar niet zomaar naar water. Want ongetwijfeld kon David in de buurt wel water vinden van de spelonk Adullam, want overal in het land waren putten. Maar de meeste waterputten in het land Palestina waren gegraven waterputten. Dat was mensenwerk. Putten die gegraven werden om water op te halen voor het huisgezin, voor de kinderen, voor het vee. In die zelfgegraven putten werd het regenwater opgevangen, die in de eerste maanden van het jaar viel. Alleen je moest dat water wel snel gebruiken, want als het wat langer in die putten bleef staan en de temperatuur ging weer omhoog, dan werd het al snel troebel en verloor het water haar frisse, verkwikkend karakter. Maar zo heel anders was het met die andere type waterputten, die ook in Palestina te vinden waren. En die wij in onze tekst tegenkomen als bornputten. Nee, dat was geen mensenwerk. Dat waren geen zelf uitgegraven putten. Maar dat waren putten die daar zo waren ontstaan. Putten die verbonden waren met een diepe waterbron onderdiep in de bodem. Waar altijd fris, helder water naar boven kwam. En aan dat water moeten wij ook denken als wij de uitdrukking tegenkomen in de Bijbel, levend water, geen stilstand water wat kan vertroebelen, maar vers water, opspuitend water. Nu naar zo'n waterput verlangde David, want zo'n waterput bevond zich in Bethlehem, de geboorteplaats van David. Hij kende die put dus uit de tijd van zijn kinderjaren. Die put waar hij zo dikwijls had uitgedronken, voor zichzelf en ook wanneer hij erop uitging met de kudde van zijn vader Isaïe. O ja, hij weet het nog goed. Hij weet ook precies het plekje te vinden in de poort van Bethlehem. Dat is trouwens een hele opmerkelijke plaats voor een waterput. Meestal bevonden de waterputten zich net buiten de poort. Maar in Bethlehem bevond zich een bornput hier in de poort. De poort van een stadgemeente, dat was een zeer belangrijke plaats. Wanneer bijvoorbeeld een vijand het op een stad gemunt had en hij had de poort bereikt, dan was de stad eigenlijk al ingenomen. De poort was ook een belangrijke ontmoetingsplaats om met elkaar te spreken over de dingen van het nieuws. Daar werden ook belangrijke beslissingen genomen, want in die poort stonden gewoonlijk 10 stoelen waar de 10 oudsten van de stad plaats namen als er belangrijke beslissingen genomen moesten worden. Ja, ook in de poort vonden de rechtszittingen plaats, als bijvoorbeeld een doodslager, het zij opzettelijk of onopzettelijk, een moord had begaan, dan kon hij naar een stad gaan en in het bijzonder naar de vrijsteden. En dan werd je in de poort ondervraagd. Of, zoals het lossen van akkers bijvoorbeeld. We kennen de geschiedenis van Rut. Waar werd Rut gelost? In de poort van Bethlehem. Dus de poort van de stad werd eigenlijk altijd in verband gebracht met het recht. Met de wet. Vandaar dat de pelgrims naar de stad Jeruzalem ook zongen: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, want de achtbare zetel van het gericht is daar voor Davids huis gesticht. De rechterstoelen staan daar binnen, in die poort. Nu daar, op die plaats, in Bethlehem, bevond zich de bornput, waar altijd dat frisse, heldere water opborrelde. Uit die diepe bron, uit de diepte. En uit die bron begeert David in deze benauwde omstandigheden water. Maar daar kan hij nu net niet bij komen. En toch, o, wat verlangt hij. Wat ziet hij naar uit, naar een teug water uit die bornput. En terwijl hij zo in zijn gedachten zit te mijmeren en aan het mediteren is, met die hartelijke begeerte in zijn hart, slaakt hij zacht, maar toch duidelijk hoorbaar de verzuchting. Wie? Wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems bornput die in de poort is? Kent u dat adventsverlangen ook? Want in die vraag hoor ik een adventsverlangen. Want die bornput in Bethlehems poort, gemeente, die wijst heen naar Christus. Hij is de springader van het levende water, zoals Jeremia van hem mag profeteren. Hij is de fontein van het heil, waaruit water geschept mag worden tot grote vreugde, zoals Jesaja profeteerde. Hij is die geopende fontein voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en de ongerechtigheden, zoals Zacharia dat mocht voorstellen aan het volk in de ballingschap. En dat water, gemeente, dat staat nu symbool voor alle weldaden die Christus verworven heeft, die een arme zondaar niet kan missen, die hij nodig heeft om zalig te worden, om met God verzoend te worden. Ja, dat water wijst ook heen naar het werk van de Heilige Geest, die het uit Christus gaat nemen en het in het zondaarshart doet toevloeien. Levend water, dat opkomt uit die ongekende diepten van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat water des levens, dat voortkomt uit het welbehagen van God. Dat zijn de weldaden en de zegeningen die de Heer Jezus Christus verworven heeft in een weg van diep lijden en sterven. Dat was een weg van recht en gerechtigheid. Christus weg ging, om het zo eens te zeggen, door de poort van het recht, om werkelijk de fontein te kunnen zijn tegen de zonden en tegen de onreinigheden, moest hij doorstoken worden. Dat wil zeggen, hij moest gekruisigd worden. Zijn lieve handen, zijn gezegende voeten moesten doorboord worden met de spijkers die de zonden van zijn kerk symboliseren. Dat eiste Gods recht. Daar sprak God de waarheid van. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. God kon nooit barmhartigheid betonen aan een vloekwaardige zondaar, tenzij aan zijn recht zou voldaan worden. En Christus heeft aan het recht voldaan. Zo volmaakt, gemeente, dat hij het werkelijk uit kon roepen aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En in die woorden hoor ik Christus tot zijn Vader zeggen: ik ben gehoorzaam geweest, o mijn Vader, aan uw heilige recht. Ik heb lijdelijk u gehoorzaamd, ik heb dadelijk u gehoorzaamd, want ik heb ook volmaakt uw wet gehouden. Vader, ik heb alles gedaan wat u van mij eiste. En dat was een diepe weg, gemeente. Daar zijn geen woorden voor om dat uit te drukken. Er is er één geweest die dat werkelijk beleefd heeft, en dat is de Christus zelf. Een weg waarin hij verlaten werd van zijn Vader. Een totale onmogelijkheid beleefde in zijn reine ziel om tot zijn Vader te kunnen komen. Hij heeft ten diepste de grote afstand beleefd die er gekomen is door de zonde. En dat deed hem uitschreeuwen in die drieuurige duisternis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoe zwaar, hoe smartelijk was dit lijden voor zijn lichaam en voor zijn ziel. Maar wat gaat Christus uitroepen? als het weer licht wordt. En hij in die godsverlatenheid is geweest. Wat is het eerste wat zijn ziel schreeuwt aan het kruis van Golgotha? Na die smartelijke godsverlating. Mij dorst. Vanuit een gemis naar God zijn vader. Waarom? Om zwarte, vuile zondaren te kunnen nodigen tot hemzelf als de fontein. Christus moest eerst uitroepen, ik heb dorst, om vervolgens tot een schuldige zondaar te zeggen, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie zijn dat, die daar genodigd worden? Zondaren die zo ver bij God vandaan leven, dat ze uit zichzelf nooit meer tot God terug kunnen keren en nog erger willen keren. Zondaren die zondaren zijn, ontdekt door Gods geest. Dat zijn degenen die werkelijk dorsten naar God vanuit dat onvervulde gemis. En die hebben gezien wat de oorzaak is waarom dat er zo'n afstand is gekomen tussen God en mijn hart. Dat zijn mijn zonden. Dat is mijn schuld. Voordat het persoonlijk o, gemeente. In het geestelijke leven. Dan blijft zonde niet op afstand, maar het worden mijn zonden die een scheiding maken tussen God en mijn ziel. En juist die krijgen zo'n behoefte aan de zaligmaker. Die krijgen zo'n lust in het water des levens. Dat is Christus zelf. Zit die zo'n dorstende zondaar vanmorgen? In Gods huis? Of misschien thuis als je mee mag luisteren? Die lust heeft gekregen. Lust tot Christus. Lust tot dat kinderk in de kribbe. Die door genade hebben leren verstaan wat de bruid uit het Hooglied zegt. Als een appelboom onder de bomen des wouds. Al zo is mijn liefste. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Grote lust gekregen. Toen Christus werd voorgesteld in het heilig evangelie. In de prediking van vrije genade. In een weg toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Grote lust gekregen om hem te kennen, onverdiend, maar toch zo noodzakelijk. Ik kan niet meer buiten Jezus. Zitten er zo vanmorgen in Gods huis? Heeft je dat gedreven naar Gods huis? Niet meer buiten Jezus te kunnen. En zo'n sterk adventsverlangen in je hart om tot hem te gaan, maar niet te kunnen, niet te durven misschien. O, dan versta je die vraag van David, die opkwam uit zijn hart. Wie, o wie, zal mij toch geven? Hoe zal dat water tot mij komen? Wel door een krachtige overwinning, onze laatste gedachte. Een krachtige overwinning die deed komen tot het water van Bethlehems bornput. Ja, zo ontstaat dat hartelijke verlangen in het hart van David. Naar water uit Bethlehems bornput. Even mag hij de inval van de Filistijnen vergeten. Even mag hij overal bovenuit getild worden, in zijn overdenkingen aan vroeger. En dan komt er plotseling uit wat er in hem omgaat. Het is zacht, ja, maar toch duidelijk verstaanbaar, die vraag. Wie zal mij water brengen uit Bethlehems bornput die in de poort is? Nee, dit is geen bevel aan zijn helden. Het is een stille verzuchting, maar die wel gehoord wordt door een paar van zijn helden. Nee, niet door die grootste drie, maar door 3 andere helden die horen bij die 30. En de eerste van die 3 helden is Abizai. Dat is een broer van Joab. Krachtige held. Staat in de Bijbel beschreven dat hij 300 Filistijnen versloeg in de naam des Heeren. Zijn naam betekent: mijn vader is een gave. Even onthouden. Mijn vader is een gave. En dan die tweede held, Benaja. Dat was ook al zo'n dappere man. Die had ook dappere heldendaden op zijn rekening staan. Nee, dat had hij zelf niet gedaan. Maar in de kracht des Heeren. In vers 20 staat dat hij 2 sterke leeuwen in Moab had verslagen. Dat kunnen 2 letterlijke leeuwen geweest zijn die hij in Moab heeft ontmoet. Zoals Simpson ook eens een leeuw verscheurde, jongens en meisjes. Maar het kan ook een figuurlijke uitdrukking geweest zijn. En sommige verklaarders denken daar ook aan. En dan betekent die 2 leeuwen 2 steden van Ariel. Die hij heeft ingenomen. Maar of het nu een stad is geweest of een leeuw, het is en blijft een heldendaad. Ja, er wordt zelfs nog bijgevoegd dat deze Benaja een leeuw versloeg in een kuil. Nou, in een kuil heb je niet veel ruimte. En dan moet je eens vechten met een leeuw. Toch heeft hij overwonnen. En er staat er zelfs nog bij dat het in de periode van de sneeuwtijd was. En dat is nou juist de periode dat de leeuwen het meest hongerig zijn. En toch mocht Benaja, zo'n hongerige wilde leeuw, in zo'n kleine ruimte van een kuil verscheuren. Wat een held. Wat betekent zijn naam? Bouwwerk van de Heere. En dan de naam van die 3e held. Ja, die is nou net niet bekend. Dat is een naamloze. Die komen wij wel meer tegen in de schrift. Een persoon die wel krachtige daden deed. Waarbij het werk des Heeren wel openbaar kwam. Maar die toch maar verborgen bleef. Nu deze 3 helden van David, die horen van Davids verlangen naar water uit de bornput van Bethlehem. En als ze die verzuchting horen, dan brengt het ze in beweging. Ze gaan de spelonk van Adullam verlaten. Waar gaan ze heen? Naar die bornput. Ze gaan op weg naar Bethlehem, 20 kilometer verderop. Om uit die bornput waar David hun koning van sprak, dat frisse begeerde water op te halen. Ja, maar helden van David, jullie weten toch wel wat een groot gevaar er dreigt? Jullie moeten door dat dal Rafiim. En dat ligt vol met Filistijnen. Daar staat het legerkamp van de Filistijnen. En jullie willen naar de poort. Maar weten jullie dan niet dat Bethlehem ook ingekwartierd is door de Filistijnen? En geloof maar dat er vanuit dat veld, Rafiim en de stad, dat er op die weg ook continu Filistijnen heen en weer lopen. Hoe wil je dat nou voor elkaar krijgen, helden van David, om daar bij die bornput terecht te komen? Oh ja, dat weten ze heel goed. En toch gaan ze, deze 3 helden van David, uit eerbied, uit liefde tot hun koning, in de kracht des Heeren. En ongetwijfeld zal het hun gebed geweest zijn terwijl ze op weg gingen. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want s mensen heil is ijdelheid. Wij zullen dappere helden daan in God verrichten, hoe het ook moog gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. En hun geloof werd niet beschaamd. De Heere deed het hun welgelukken. Zij braken door het leger, staat er in vers 16. Als helden, dat wil zeggen als sterke strijders, als mannen die de overhand kregen, als overwinnaars in de strijd, Zo putten ze water uit Bethlehems bornput, die in de poort is. En zij brachten het water tot David. Wij hoorden van een grote belemmering om bij dat water te komen. We hoorden van David sterk verlangen. En nu horen wij van een krachtige overwinning die David behaalde door middel van zijn knechten. Hij kreeg toch het begeerde water. En hoe kan een zondaar die zo hunkert naar Christus en zoveel belemmeringen en blokkades ziet op de weg, toch bij hem komen? Hoe kan een kind van God dat zoveel heil in hem gevonden heeft in het verleden, maar nu vandaag moet zeggen: ik ben hem kwijtgeraakt. En ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Hoe kan zo een dan toch opnieuw weer in de gemeenschap met haar zalig maken komen? Door het geloof alleen. En dat geloof, en de kracht van dat geloof, gemeente, dat komt nou zo heerlijk openbaar in die drie helden. De eerste was Abizai. Wat betekende zijn naam ook alweer? Mijn vader is een gave. Zo is dat zaligmakende geloof, gemeente. Een gave van God. Een gave die een zondaar ontvangt in het uur van de wedergeboorte. Maar die zo'n begenadigde zelf niet in de beoefening kan brengen. Elke keer weer opnieuw niet. Daarvan is hij afhankelijk van de Heilige Geest. Hij kan dat ware geloof zelf niet in stand houden. Hij kan het niet in de beoefening brengen. En dat is nou net het werk van de Heere alleen. En dat blijkt uit de naam van die tweede held. Benaja, het is Gods werk, Gods bouwwerk. En dat geloof, gemeente, wat een gave van God is, wat hij werkt, dat werkt hij op een verborgen wijze in de ziel. En dat symboliseert die derde, naamloze held, die verborgen is gebleven, op een verborgen wijze. Zo kan een mens, die staat voor zoveel onmogelijkheden, doorbreken om toch bij het water des levens te komen. En zij braken door het leger. Omdat de grote doorbreker, waar de profeet Micha van gesproken heeft, is doorgebroken. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken, heeft Micha geprofeteerd. Christus voorop en zijn kerk erachteraan. Er wordt wel eens gesproken in het geestelijke leven over een doorbraak. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Een doorbraak in het geestelijke leven. Daarmee wordt een moment aangeduid in het geestelijke leven of een proces in het geestelijke leven, waarin een zondaar gaat leren om alle gronden om zalig te worden buiten Christus te verliezen. Dat is een stervensweg. Want het leven wordt gevonden in de weg van de dood. Het leven in Christus alleen, dat gaat door de strijd heen, gemeente. Kent u die strijd? Zoals die drie helden. Ze hadden zelfs hun leven ervoor over. Denk er niet gering over wat zij deden om bij Bethlehems bornput te komen. En dat zal de Heer ook gaan werken in je ziel als hij een doorbraak gaat geven in het geestelijke leven, waarbij je niemand over gaat houden dan Jezus en Jezus alleen. Dan moet je veel kwijtraken, hoor. Dan moet je alles kwijtraken. Dan moet je je goede werken kwijtraken. Dan moet je je leven kwijtraken. Verstaat u dat? Dan ga je leren buigen voor het heilige recht van God. En dan zal de Heilige Geest je doen verstaan, ik ben niet alleen een zondaar, ik ben niet alleen een schuldenaar, maar ik ben ook des doods waardig om nou je levende voor over te hebben en te zeggen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, om het daar eens mee eens te worden. Om je levende voor over te hebben en te zeggen, Heere, wat u doet is goed. Al zou u mij voor eeuwig voorbij gaan. We zien dat zo mooi bij die bloedvloeiende vrouw. Die kwam ook tot een doorbraak in het geestelijke leven. En wat had die vrouw niet gedaan om van haar ziekte verlost te worden? Maar het werd alleen maar erger. Totdat ze van Jezus hoorde. En dan zie je die doorbraak. Want ze had alles tegen. Ze was onrein verklaard vanwege de wet van Mozes. Omdat ze een bloedvloeiende vrouw was. Zij mocht niet eens in de nabijheid van mensen komen. Net zo min als een melaatse. Wat een belemmering. Wat een blokkade. Maar wat zegt ze? Als ze van Christus gaat horen. Dan gaat de Heilige Geest dat ware geloof werken. En werkzaam maken in haar hart. Al raak ik de zoom van zijn kleed aan. Ik zal genezen zijn. Wat een geloof zeg. Is er nog niks gebeurd. En heb je alles tegen. De wet tegen. Je ziekte tegen. Maar zie wat het geloof vermag. Als een krachtige held kwam dat geloof openbaar. Op een verborgen wijze in haar hart. En zo is zij gegaan. Maar ze kwam wel aan de voeten van Christus terecht. Ze heeft mogen drinken van het water des levens om niet. Zo kwamen de drie helden terug. Als overwinnaars in de strijd. Met water. En dan zie ik ze aankomen in de spelonk van Adullam. Koning. Hier is het begeerde water. En ze geven de kruik met dat frisse water uit Bethlehems bornput aan David. Door het geloof wordt het toegeëigend. Maar David drinkt het niet. Dat water wordt op dat moment zo dierbaar voor hem. Zo kostbaar. Daar hebben nu die helden hun leven aan gewaagd. David ziet zelfs in dat water hun bloed. Met andere woorden, voor dit water hebben ze hun leven overgehad. Ja, hun leven, dat is hun bloed. Zo zag David het water uit Bethlehems bornput. Het was toch tot hem gekomen. Door de drie helden. Maar het was in zijn ogen. Alsof het verworven was door bloed. Nee, dat wilde hij niet drinken. Dat was te kostbaar. Maar wat doet David dan? Hij gaat met dat water tot God. Hij komt met die weldaden voor Gods aangezicht terecht. Alsof hij wil zeggen, Heere, het is uit u. Het is door u. En daarom is het tot u, o Heere. Hij eindigt dus met de weldaad in de Heere. Gemeente, is het een beetje gaan leven vanmorgen? Wie zal mij water geven uit Bethlehems bornput? Hoe zal het kerstfeest worden voor mij persoonlijk? Zonder het water des levens, gemeente. Zonder Christus ga je eeuwig verloren. Nee, ligt jou verloren. En als er geen wonder gebeurt, ga je eeuwig verloren. Lig je er als wakker van, onbekeerde zondaar. We leven toch zo makkelijk voort. Het jaar is bijna weer voorbij. Het is een wonder dat je er nog bent, onbekeerde zondaar. En de Heer is zo dicht bij je geweest, zondag aan zondag, dag in dag uit. En heeft u het zo welmenend toegeroepen, onbekeerde zondaar. O, alle gij dorstigen, tot van alles en nog wat, behalve tot mij. Kom toch tot mij. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. O Christus is u aangeboden in het heilige evangelie. En al heb je nog geen recht van bezit, onbekeerde zondaar. Je hebt wel een recht van toegang om te komen. Zoals Erskine dat zo duidelijk heeft geschreven in een van zijn preken. Het wordt je aangeboden, waarom ben je niet gekomen? Dat je doodstaat. Zie het wel? Zie het wel? Zo diep zijn we gevallen, dat we niet kunnen, maar erger nog, dat we niet willen. U mist dat ware zaligmakende geloof. U mist de wedergeboorte. Toch wordt u geroepen. Toch komt het welmenend aanbod van genade. En daarom zal het vreselijk zijn, gemeente, om onder zo'n aanbod voor eeuwig verloren te gaan. Daar zul je God nooit de schuld van kunnen geven. Alleen jezelf. Want in dat welmenend aanbod waar je jezelf totaal niet toe kan brengen en wil brengen, ligt nou juist de belofte. Al wat u ontbreekt. Dat heb je als kind geleerd. Schenk ik God in Christus. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zalig de mens die komen mag, getrokken, onwederstandelijk getrokken, door Gods geest. Komen mag tot het water des levens, tot Bethlehems bornput. Om nou in de Christus alles te vinden wat je nodig hebt om zalig te worden. En wat gaat Gods volk nu leren? Steeds meer en steeds dieper. Dat Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Dat echt alles wat je ontbreekt in Hem te vinden is. Ja, Jezus, missende zondaren in ons midden, uitziend adventsvolk, Hij is bij machte om alle belemmeringen weg te nemen en u een doorbraak te geven in het geestelijke leven. Roep Hem dan maar te hulp met die hoofdman. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp, want op zijn tijd zal Hij komen. Als hij een goed werk begonnen is, dan zal hij je niet laten gaan. En daarom zo hij vertoeft, verbijten maar, blijf maar verwachtende wachten op hem. Hij zal niet achterblijven, hij zal zekerlijk komen op zijn tijd. O, dan zal het water des levens bij je gebracht worden, zoals die helden. En dan zul je door genade en door het geloof mogen aannemen, mogen omhelzen, mogen drinken. Kind van God in ons midden, hoe is het vanmorgen? Nee, ik vraag niet hoe het vorige week was. Hoe is het nu? Op dit moment? Het kan zo onderscheiden zijn. Misschien word je wel aangevochten door Satan. En zijn de bestrijders veel van buiten en van binnen. Je bent er wel, in Gods huis. Je hoort het wel, het rijke evangelie van Bethlehems bornput. Maar oh, het is voor je waarneming zo ver, zo onbereikbaar. O, laat het dan toch niet na. Om toch maar tot hem uit te gaan en te zeggen, twist met mijn twisters, hemelheer. Ga gij mijn bestrijders toch te keer en vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Of mocht je een ogenblik doorbreken vanmorgen? Mocht dat geloof doorbreken onder de prediking van het evangelie? En zit je hier wel in Gods huis? Maar is het zitten onder de schaduw van uw liefst? Waar brengt je die weldaad? Waar kom je nou met alle zegeningen van de Here terecht? Die we van de Heer hebben gekregen, tijdelijk en geestelijk. Waar kwam David terecht met het kruikje water uit Bethlehems bornput? David mocht eindigen in zijn God. Vanwege het geloof dat de Heer werkt, mag u ook zo eindigen in God. Vanwege de weldaden die de Heer schonk. Vanwege het geloof dat weer in de beoefening mocht komen, zodat je vanmorgen misschien weer eens mocht drinken van het water des levens om niet. Dat Christus, die misschien aan het begin van de dienst zo ver weg was, zo dichtbij is gekomen om zijn weldaden als het ware je toe te reiken. Waar dan heen met die weldaden die Christus zo duur verworven heeft? In een weg van sterven, in een weg van bloed, van zijn dierbaar borbloed. Waar dan heen? Tot God alleen. Want als je dan de weldaden mag zien die je ontvangen hebt, als vrucht van dat bittere lijden van Christus, waarin hij de deugden van God heeft verheerlijkt en mij, arme zondaar, heeft willen oprapen uit de diepte van mijn verlorenheid. Dan zink je weg met al je weldaden aan de genadetroon van God. En dan mag je bij wijze van spreken naast David neerknielen. Met je kruikje, met je water uit Bethlehems bornput. En het gaan zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk, bij dat kruikje, met dat heerlijke frisse water uit Bethlehems bornput, ik zal met de kelk des heils, de kelk van Jezus, zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Amen.